Eerste brief. Geen eeuw is merkwaardiger voor de rustige waarnemer dan onze eeuw. Overal is er een gisting in het verstand, zowel als in het hart van de mens. Overal is er een strijd tussen licht en duister, tussen uitbrekende gedachten en levende ideeën, tussen krachteloze wil en levende, actieve, handelende kracht. In één woord, overal is er strijd tussen de diermens en de groeiende geestelijke mens. Men zegt dat wij leven in de eeuw van het licht, maar het zou meer waarheid behelzen wanneer wij zeiden dat wij leven in de schemerduister. Slechts hier en daar doorboort een lichtstraal de mistige duisternis, maar van volkomen helderheid is geen sprake, nog wat de reden of het verstand, nog wat ons hart of gevoel betreft. De mensen zijn niet één in gedachten. De wetenschapsmens disputeert en twist, en daar waar oneenigheid is, wordt de waarheid niet gegrepen. De belangrijkste aanzichten van ware menselijkheid zijn nog steeds niet ontraadseld. Niemand gaat akkoord met de ander in het beginsel van redelijkheid, in het beginsel van moraliteit of in het proces van de wil. Dit bewijst dat, ofschoon wij verblijven in een vermeende eeuw van licht, wij niet goed begrijpen wat voortkomt uit onze harten en wat uit onze hoofden. Waarschijnlijk zouden wij deze kennis veel spoediger bereiken wanneer wij ons niet verbeelden dat wij de fakkel der wetenschap reeds in onze handen hebben. Of indien wij een blik wilden werpen op onze zwakheid en erkennen dat wij een hogere verlichting nodig hebben. Wij leven in een tijd van verafgoding van het intellect. Wij plaatsen een alledaags licht op het altaar en wij verkondigen luid dat daar nu de nieuwe dageraad is, dat overal de dag werkelijk op het punt staat om aan te breken en dat de wereld meer en meer opkomt uit duisternis in een totale volkomenheid van de kunsten, wetenschappen, gecultiveerde smaak en zelfs in een zuiverder verstaan van religie. Arme mensheid, tot welk een hoogte hebt gij het geluk van de mens opgevoerd? Is er ooit een tijd geweest die zoveel slachtoffers van menslievendheid gemaakt heeft als deze? Is er ooit een tijd geweest waarin immoraliteit en egoïsme groter waren of meer overheersen dan tegenwoordig? Aan de vruchten kent men de boom. Zinneloze schepsels, met een denkbeeldige, natuurlijke reden. Vanwaar hebt ge het licht waarmee ge anderen zo gaarne wilt verlichten? Zijn al uw ideeën niet ontleend aan uw zinnen, die u niet de realiteit geven, doch louter de verschijnselen? Is het niet waar dat in tijd en ruimte alle kennis slechts betrekkelijk is? Is het niet waar dat alles wat wij realiteit noemen of werkelijkheid ook betrekkelijk is? Want de volkomen waarheid wordt niet gevonden in de wereld der verschijnselen. Dus onze natuurlijke reden bezit niet de waarachtige essence, maar alleen een afspiegeling van waarheid en licht. En hoe meer de schijn vermeerdert en zich verspreidt, hoe meer de essence van het licht innerlijk verdwijnt. De mens is verloren in het schijnbare en tast tevergeefs, na verblindende, fantastische verbeeldingen, ontbloot van enig handeling in het duister. De wijsbegeerte van onze eeuw vermeerdert het materiële, het natuurlijke intellect in afhankelijke gerichtheid. Zij geeft eigenwillige kracht. ontslaat haar van enige beheersende of bestuderende autoriteit, maakt haar zelf besturend, noemt haar goddelijk door alle overeenstemming of harmonie en verbinding met God te verwerpen en stelt een vergoddelijkte reden. Die geen andere wet kent dan haar eigen en die de mens wil besturen en gelukkig maken. Kan duisternis licht verspreiden? Kan armoede weelde uitdelen? Is dood in staat leven te geven? Kunt gij de waarheid schenken? Datgene wat gij waarheid noemt, is een vorm van beschouwing, ledig van werkelijke materie. Haar kennis is aangeleerd uit het onbepaalde, door de zintuigen en het begrip van dezelfde macht. Gij rangschikt dit door waarneming van de synthese der verwantschap in kennis of denkwijze. Gij abstraheert uit de schrift en de traditie hun morele, theoretische en praktische waarheid. Als individualiteit de grondslag is van uw verstandelijkheid en als egoïsme de drijfveer is van uw willen, ziet gij bij uw licht niet de morele wet die domineert, of gij stoot haar af met uw wil. Het is tot op deze hoogte dat het tegenwoordige licht is doorgedrongen. Individualiteit onder de dekmantel van valse filosofie is een kind van het bederf. Wie kan beweren dat de zon in het volle zenit staat, indien geen schitterende stralen de aarde verlichten en geen warmte leven geeft aan het plantenrijk? Indien wijsheid de mens geen goed doet, indien liefde hem niet gelukkig maakt, is er over het geheel slechts zeer weinig voor hem gedaan. O, indien alleen de natuurlijke mens, dat is, de tot de zinnen sprekende mens, wilt leren dat slechts het principe van zijn reden en de aansporing van zijn wil momenteel zijn individualiteit uitmaken en hij daardoor diep ongelukkig is, dan zou hij innerlijk zoeken naar een hoger principe en hij zou daarbij die bron naderen die alleen dit principe aan allen kan overdragen omdat het wijsheid in haar wezenlijke substantie is. Jezus Christus is wijsheid, waarheid en liefde. Als wijsheid is hij het principe van de reden en de zuurdeesem van de zuiverste kennis. Als liefde is hij het principe van moraliteit, waarheid en reine aansporing van de wil. Liefde en wijsheid bezitten de geest van de waarheid, het innerlijke licht. Dit licht verlicht ons en maakt de bovennatuurlijke dingen objectief voor ons. Het is onbegrijpelijk tot welke diepten van zonde een mens valt wanneer hij eenvoudige geloofswaarde prijsgeeft door zijn eigen meningen er tegenover te stellen. Onze eeuw zoekt door cultuur van het brein het principe van reden en moraliteit te bepalen en de oorgrond van de wil. Wanneer de mannen der wetenschap oplettend waren, zouden zij zien dat deze dingen beter beantwoord worden in het hart van zelfs de eenvoudigste mens dan door hun schitterendste spitsvondigheid. De praktische christen vindt de prikkel van de wil, de bron van alle moraliteit, werkelijk en objectief in zijn hart. En deze prikkel wordt uitgedrukt in de volgende formule. Hebt God lief met geheel uw hart en uw naaste als uzelf. De liefde tot God en tot zijn naaste is het motief van de wil van de christen. En het wezen van de liefde zelf is Jezus Christus, wonend in ons. Het is op deze wijze dat het beginsel der rede wijsheid in ons brengt. En het wezen van wijsheid, wijsheid in zichzelf, is Jezus Christus, het licht der wereld. Alzo vinden wij in hem de bron van rede en moraliteit. Alles wat ik nu zeg is geen hypernatuurwetenschappelijke ongerijmdheid. Het is realiteit, absolute waarheid, die iedereen voor zichzelf door ervaring kan toetsen, zodra hij in zichzelf het beginsel van alle redelijkheid en moraliteit ontvangt, Jezus Christus, die in wezen wijsheid en liefde is. Maar het oog van de mens, die uitsluitend zintuigelijk waarneemt, is stevig gesloten voor de grondwaarheid van alles wat waar en alles wat transcendent is. Zelfs de rede die vele gaarden zouden doen opstijgen tot de troon van wetgevende autoriteit, is de enige reden der zinnen, die er licht verschilt van die der transcendente rede, zoals de lichtende glimp van rottend hout verschilt van de heerlijkheid der zonneschijn. Absolute waarheid bestaat niet voor de tot de zinnen sprekende mens. Zij bestaat alleen voor de innerlijke en geestelijke mens, die een geschikt vermogen bezit, of, om juister te zijn, die een innerlijk orgaan bezit, om de absolute waarheid van de transcendentale wereld te ontvangen, een geestelijke faculteit, die kennis draagt van geestelijke objecten, even objectief en natuurlijk als de uiterlijke zinnen uiterlijke verschijnselen waarnemen. Deze innerlijke macht van de geestelijke mens, dit zenuwstelsel van de metafysische wereld, is ongelukkigerwijs nog niet bekend bij hen die alleen kennis dragen van het uiterlijke, want het is een mysterie van het Koninkrijk Gods. De gangbare ongelovigheid ten opzichte van alles wat niet objectief door onze zinnen wordt waargenomen, verklaart het tegenwoordige wanbegrip van waarheden, die van alles het meest belangrijk voor de mens zijn. Maar hoe kan het ook anders? Om te kunnen zien, moet men ogen hebben. Om te kunnen horen, moet men oren bezitten. Elk zichtbaar object vereist zijn eigen zinnen. Dus vereisen transcendentale objecten hun vermogen, en het is dit vermogen dat bij de meeste mensen sluimerend is. Vandaar dat zij de metafysische wereld beoordelen door de intelligentie van hun zintuigen, evenals de blinde zich kleuren voorstelt en de dove de toon beoordeelt zonder geschikte instrumenten. Er is een objectieve en wezenlijke grond van rede, een objectief en wezenlijk motief voor de wil. Deze twee samen vormen de nieuwe grondslag van het leven, en moraliteit is daaraan wezenlijk onafscheidelijk verbonden. Dit zuivere wezen der rede en van de wil, herenigend in ons het goddelijke en het menselijke, is Jezus Christus, het licht der wereld, die in directe gemeenschap met ons moet treden om werkelijk herkend te worden. Deze waarachtige kennis is werkelijk geloof, waarin alles plaatsvindt in geest en in waarheid. Wij moeten daarom een zetel hebben voor gewaarwordingen, die geschikt is voor zulk een gemeenschap, een georganiseerd en geestelijk lichaam. Een geestelijk en innerlijk vermogen dat in staat is dit licht te ontvangen. Maar het is, zoals ik reeds gezegd heb, bij de meeste mensen gesloten door de kristallisatie van de zinnen. Zulk een innerlijk orgaan is het intuïtieve vermogen van de transcendente wereld. En totdat dit intuïtieve vermogen werkzaam in ons is geworden, kunnen wij geen zekerheid hebben betreffende meer verheven waarheden. Dit organisme is natuurlijk sinds de val, welke de mens verbanden naar de wereld van het fysieke gevoel, sluimerend geweest. Datgene wat het innerlijk vermogen omhult, is een vlies, dat het innerlijke oog omsluiert en dat voorkomt dat het uitwendige oog schouwt in de geestelijke rijken. Dezezelfde oorzaak omfloerst ons innerlijk gehoor, zodat wij doof zijn voor de klanken van de bovenzinnelijke wereld. Zij verlamt onze geestelijke spraak zo dat wij nauwelijks de woorden van geheiligde betekenis kunnen stamelen. Woorden die wij vroeger uitspraken en krachtens welke wij autoriteit behielden over de elementen en de uiterlijke natuur. De opening van dit geestelijk vermogen is het mysterie van de nieuwe mens, het mysterie van de wedergeboorte en van de vitale eenheid tussen God en mens. Het is het nobelste religieuze object op aarde, van die religie die verheven doel geen ander is dan de mens met God te verenigen in geest en in waarheid. Wij kunnen op deze manier gemakkelijk onderscheiden waarom religie zich altijd richt tot de beperktheid van de zinnen. Zij doet dit omdat zij de geestelijke mens wenst te doen leven en de zinnelijke mens te doen verdwijnen. Filosofie voelt deze waarheid. Alleen bestaat de vergissing in het niet begrijpen van de ware bron van de reden en in het beproeven haar te vervangen door individualiteit en zinnelijke reden. Wanneer men innerlijk een geestelijk orgaan en vermogen zou bezitten om het ware principe der reden te ontvangen of goddelijke wijsheid en een waar motief voor de wil of goddelijke liefde, dan zou men eveneens een uiterlijk, fysische en stoffelijk vermogen moeten bezitten om de verschijnselen van licht en waarheid te ontvangen. Wanneer uiterlijke natuur evenwel geen absolute waarheid kan bezitten, maar slechts de betrekkelijke waarheid van de zinnelijk waarneembare wereld, dan kan menselijke reden ook geen begrijpelijke waarheid kennen. Zij kan slechts begrijpen door het optreden van verschijnselen, die alleen het begeren stimuleren als een motief voor de wil. En hierin nu bestaat de verdorvenheid van de zinnelijke mens en de ontaarding van de natuur. Het uiterlijke vermogen in de mens is samengesteld uit broze stof, terwijl het innerlijke vermogen principieel georganiseerd is uit onvergankelijke, transcendentale en metafysische substantie. Het eerste is de oorzaak van onze verdorvenheid en onze sterfelijkheid. Het tweede van onze onvergankelijkheid en onze onsterfelijkheid. In de gebieden van stoffelijke en vergankelijke natuur verbergt sterfelijkheid onsterfelijkheid. Daarom vloeien al onze moeite voort uit vergankelijke, sterfelijke zaken. Ten einde de mens te verlossen uit deze nood, is het noodzakelijk dat het onsterfelijke en onvergankelijke principe dat in hem woont, zich ontplooit en het vergankelijke principe absorbeert, opdat de omhulling van de zinnen verwijderd kan worden en de mens verschijnt in zijn oorspronkelijke reinheid. Deze natuurlijke omhulling is een werkelijke vergankelijke substantie die in ons bloed gevonden wordt en die de vleeselijke banden vormt, die onze onsterfelijke geest bindt aan de slavernij van het sterfelijke vlees. Deze omhulling kan min of meer bij een ieder van een gescheurd worden en dan kan men geplaatst worden in grotere geestelijke vrijheid en kennis dragen van de transcendente wereld. Er zijn drie verschillende graden in de opening van het geestelijk vermogen. De eerste graad reikt slechts tot aan het zedelijke niveau. De transcendente wereld werkt dan in ons door innerlijke opwellingen, inspiratie genoemd. De tweede en hogere graad opent ons vermogen voor het opnemen van het geestelijke en het verstandelijke. En dan werkt de bovenzinnelijke wereld in ons door innerlijke verlichting. De derde graad, die de hoogste en meest zelden bereikte is, opent de gehele innerlijke mens. Zij breekt de korst die onze geestelijke ogen en oren verduistert. Zij openbaart het koningschap des geestes en stelt ons in staat om te zien, objectief, metafysisch en transcendentale visioenen, vandaar dat alle visioenen principieel verklaard worden. Zodoende hebben wij een innerlijk objectief vermogen, zowel als een uiterlijk, maar de objecten en de zinnen zijn verschillend. Uiterlijke dierlijke en zinnelijke motieven werken in ons en verdorven zinnelijke dingen ontvangen de handeling. Innerlijk is het de metafysische en ondeelbare substantie die van binnen toegang verkrijgt en de onvergankelijke en onsterfelijke essence van onze geest ontvangt deze invloed. Niettegenstaande dit, passeren de dingen over het algemeen innerlijk op dezelfde wijze als zij het uiterlijk doen. De wet is steeds dezelfde. Vandaar dat als de geest van de innerlijke mens geheel andere zinnen heeft en een ander objectief gezicht dan de verstandelijke mens, behoeft men niet verwonderd te zijn dat de geest een raadsel zal blijven voor de wetenschapsmensen van onze eeuw, voor hen die geen objectief begrip hebben van de transcendentale en geestelijke wereld. Zij meten het bovennatuurlijke met de maat der zinnen. Zij verwarren het vergankelijke motief met de onvergankelijke substantie en hun oordeel is noodzakelijk vals en bijgevolg nog betrekkelijk, nog absoluut waar. In zoverre echter, met betrekking tot deze waarheid die wij hierin verkondigen, zijn wij dank verschuldigd aan de filosofie van Kant. Kant heeft onbetwistbaar aangetoond dat de natuurlijke reden absoluut niets kan weten van het bovennatuurlijke, geestelijke en transcendente. Dat zij niets kan begrijpen, nog ontledend, nog samenstellend, en dat zij daarom nog de mogelijkheid, nog de realiteit van geesten of zielen of God kan bewijzen. Dit is een grote waarheid, verheven en heilzaam voor ons tijdperk, ofschoon het voor de hand ligt dat Paulus haar reeds verkondigd heeft in 1 Korinthe 2, vers 24. Maar de heidense filosofie van de christelijke natuurkundigen is in staat geweest er tot aan Kant geen notitie van te nemen. De vermeerdering van deze waarheid is tweevoudig. In de eerste plaats stelt het de onoverkomelijke grenzen aan het gevoel, aan de dweperij en aan de buitensporigheid van de zinnelijke reden. Ten tweede toont het, door de verblindende tegenstelling, de noodzakelijkheid en de goddelijkheid van openbaring aan. Het bewijst dat onze menselijke reden in zijn staat van omhulling op een andere manier geen objectieve bron heeft voor onderricht in goddelijke dingen of betreffende de geestelijke wereld, de ziel en zijn onsterfelijkheid. Hieruit volgt dat, zonder openbaring, het absoluut onmogelijk is iets te veronderstellen of te gissen betreffende deze dingen. Wij zijn daarom Kant verplicht voor zijn in de tegenwoordige tijd filosofisch aantonen van wat lang geleden onderwezen was in een meer gevorderde en verlichte school. Dat zonder openbaring geen kennis van God, noch enige leerstelling die de ziel raakt, mogelijk zou kunnen zijn. Het is daarom duidelijk dat een universele openbaring moet dienen als een fundamentele basis van alle wereldreligies. Vandaar is het volgens Kant klaar dat de geestelijke wereld geheel ontoegankelijk is voor natuurlijke reden en dat God in het licht is, waarin geen speculatie van de onhulde reden kan doordringen. Zo heeft de natuurlijke mens of de menselijke reden geen begrip van de transcendentale realiteit, en daarom is het nodig dat zij aan hem geopenbaard zal worden, waarvoor geloof nodig is, omdat de middelen aan hem gegeven worden in vertrouwen, waarbij zijn innerlijk vermogen ontwikkelt, en hierdoor kan hij de realiteit begrijpen van waarheden, die anders door de natuurlijke mens niet kunnen worden verstaan. Het is volkomen waar dat wij met nieuwe zintuigen een hogere realiteit kunnen verwerven. Deze realiteit bestaat reeds, maar zij is ons niet bekend, omdat wij de juiste lichamelijkheid missen, waarmee we haar kunnen kennen. Men moet de waarneming niet afkeuren, maar de ontvankelijke orgaanstructuur. Echter, met de ontwikkeling van het nieuwe lichaam hebben wij door nieuwe waarneming besef van nieuwe realiteit. Bij het ontbreken hiervan kan de geestelijke wereld niet voor ons bestaan, omdat het nieuwe lichaam dat deze objectief voor ons vertolkt, niet ontwikkeld is. In zijn ontplooiing wordt het gordijn geheel opgehaald. De ondoordringbare sluier is weggerukt. De wolk voor het heiligdom wordt opgeheven. Een nieuwe wereld bestaat plotseling voor ons. De schellen vallen ons van de ogen en wij worden overgebracht van de zinnelijke, waarneembare wereld naar de regionen van de waarheid. God alleen is zelfstandigheid, absolute waarheid. Hij alleen is Hij die is en wij zijn zoals Hij ons gemaakt heeft. Voor Hem bestaat alles in eenheid. Voor ons bestaat alles in veelheid. Een groot aantal mensen heeft niet meer idee van de ontwikkeling van het innerlijk vermogen dan zij hebben van het ware en objectieve leven van de geest, die zij nog waarnemen, nog op enige manier voorspellen. Vandaar dat het onmogelijk voor hen is om te weten dat iemand het geestelijke en transcendente kan bevatten en daardoor stijgen tot het bovenzinnelijke, zelfs visioenen hiervan kan zien. Het grote en ware werk van tempelbouw bestaat uitsluitend in het vernietigen van het armzalige Adamswrak en in het oprichten van een goddelijke tempel. Dit betekent met andere woorden het in het menselijke stelsel verborgen vermogen in ons ontwikkelen of het bezit van het nieuwe lichaam om God te ontvangen. Na dit proces heerst het metafysische en onvergankelijke principe over het aardse en de mens begint te leven, niet langer in het principe van eigenliefde, maar in de geest en de waarheid waarvan hij de tempel is. De morele wet ontplooit zich dan in liefde voor zijn naaste in de daad en in waarheid, terwijl het voor de natuurlijke mens slechts een gewone denkwijze is. De geestelijke mens, wedergeboren naar de geest, ziet dat alles in wezen, waarvan de natuurlijke mens alleen de vormen heeft zonder gedachten, louter lege klanken, symbolen en letters, die dode beelden zonder innerlijke geest zijn. Het meest verheven doel van religie is de nieuwe eenheid van de mens met God. En deze eenheid is mogelijk hier beneden, maar het kan alleen plaatsvinden bij de opening van ons nieuwe wezen, dat onze harten in staat stelt ontvankelijk voor God te worden. Daarin zijn die grote mysteriën, waarvan onze menselijke filosofie niet droomt en van de sleutel niet gevonden kan worden in universitaire wetenschap. Ondertussen heeft de meer gevorderde school altijd bestaan, waaraan het bezit van alle wetenschap is toevertrouwd. En deze school was de gemeenschap die door de heiland innerlijk verlicht werd. De gemeenschap van de uitverkorenen, die voortgezet is van de eerste dag van zijn schepping af tot nu toe. Zijn leden zijn, weliswaar, over de gehele wereld verspreid, maar ze zijn altijd verenigd geweest in één geest en in één waarheid. Zij hebben maar één kennis ontvangen, één enkele bron van waarheid, één Heer, één leraar, één meester, in wien zelfstandig de gehele volheid van God verblijf houdt, die hem ook alleen inwijdt in de hoge mysteriën der natuur en van de geestelijke wereld. Deze gemeenschap van licht is door alle tijden heen bekend geweest. En in de volgende brief zullen wij hierover meer uitvoerig spreken.